Wij openen de schriften vanmorgen in 2 Koningen 4. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 7. Dat is zowel de schriftlezing als ook de boodschap voor vanmorgen. Dus 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Maar de Heilige Geest vanmorgen in Oud-Beijerland aldus spreekt. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen van de profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere vreesde. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten, slaven, te nemen. En Elisa zei tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zei: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zei hij: ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw buren, lege vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten naar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde toen die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zei: breng mij nog een vat aan. Maar hij zei tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zei: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Tot zover de boodschap voor vanmorgen. Gemeente, wij deden voorbeden voor de familie Jansen, een prins, die in rouw gedompeld zijn. En dan zijn we direct ook verbonden met deze aangrijpende geschiedenis in 2 Koningen 4. We treden daar een huis binnen waarin rouw is. Een jonge vader, een jonge man is gestorven, een jonge vrouw is weduwe geworden, jonge kinderen, half wezen. Wat een ontzettend verdriet. Dus je moet missen die je niet kunt missen. Als je zo nauw met elkaar verbonden bent, als je één bent. Het is niet een ander die sterft, maar het is eigenlijk een stukje van jezelf dat sterft. En je voelt, het aangrijpende is dat het onherroepelijk is. Onomkeerbaar. Als het voor 1 jaar was of voor 3 jaar zou zijn, dan kun je nog uitzien. Maar de dood is zo verschrikkelijk, omdat het absoluut nooit meer terugkomt. Wat is het leven? Een gebroken leven. Hè? Hier beneden is het niet. Waar de grootste troost zoekt, dan vind je vaak de grootste en diepste teleurstelling. De dood. Die vreselijke vijand die altijd op de achtergrond aanwezig is en die zomaar op het meest onverwacht binnen kan treden. En dan is er geen ontkomen aan. Deze vrouw die kan zeggen: u weet dat mijn man godvrezend was. Zou u dat ook kunnen zeggen als uw man sterft? Het is wel eens zo, hè, dat aan de buitenkant mensen bekend staan als godvrezend. Maar die vrouw of die kinderen die zeggen: ja, je moest eens weten wie hij thuis was. Maar deze vrouw is heel intiem met hem omgegaan en die weet wie haar man was en ze voelt, mijn man vreesde God. Hij had ontzag voor God. Hij beefde voor het woord van God. Hij ging om met de Heer. Hij zocht hem. Had zijn vermaak in hem. Kon maar niet genoeg krijgen van God. Wat moet het voor deze weduwe zijn? Niet alleen dat zij haar man verliest. Maar hoe gaat het eigenlijk met het woord van God? Als de Heere belooft, wat hij toch ook u belooft, in het huwelijk, op de huwelijksdag, bij het voorlezen van de huwelijkspsalm, psalm 128, wat is er toen ook alweer aan u beloofd? U zult uw kindskinderen zien, uw kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom uw tafel, alzo zal die man gezegend worden die de Heere vreest. Deze man vreest de Heere. En hij ziet niet de kinderen van zijn kinderen. Brengt dat niet in nood? Hoe zit het dan met het woord van God? En de betrouwbaarheid van het woord van God? De belofte van God? Zou het kunnen zijn dat in het hart van deze vrouw zomaar die vraag is opgeborreld. Zouden Gods beloften dan toch hun vervulling missen? Mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Mijn God, waar blijkt uw glorie nu? Haar man was, Godvrezende man, hè, was een van de zonen van de profeten. We zouden vandaag zeggen een theologiestudent. Israël was in verval. En in die tijd van verval was in de tijd van Samuel, waren er profetenscholen, seminaria ontstaan. In Gilgal en in Jericho en in Bethel. Samuel die kwam daar op geregelde tijden en dan gaf hij onderwijs en dan wekte hij die jonge mannen op. Het was de plaats waar het woord van God bewaard werd in een tijd van diep verval. Waar het licht scheen in de tijd en de situatie van aangrijpende duisternis. Een man die zich had toegelegd op het dienen van de Heere, om het woord van God uit te dragen in het volk van God. En wordt die weggenomen, nog voordat die werkelijk dienstbaar kan zijn? Wat is dan de weg van God? Zou God wel weten van mijn droevig lot en heeft hij alle dingen wel onder controle en in zijn handen? Wat snijden die vragen dan diep door je ziel heen? En dan is er nog een derde nood hebben deze vrouw. De schuldeiser is gekomen, heeft aangebeld, is binnengekomen, heeft even rondgekeken. Wel gezien dat er weinig te halen viel in dat eenvoudige huisje op die campus van die profetenzonen. Toen heeft hij tegen die vrouw gezegd, zo heel ernstig. Ja vrouw, dat moet natuurlijk wel betaald worden. En als u dan helemaal niets in huis hebt, dan zie ik geen andere weg dan dat uw twee zonen tot slaaf gemaakt worden. Nou, dan ben je een Israëliet. Dan ben je uit de slavernij van Egypte verlost. Je voorouders die zwoegden daar hè, tussen die grauwe steenovens en die werden opgezweept door die Egyptische opzichters. En God heeft door zijn machtige arm dat weerloze slavenvolkje bevrijd uit de militaire overmacht van Egypte. Zal mijn kind dan dienen als een slaaf? Dan mis ik niet alleen mijn man, dan mis ik ook mijn kinderen. En mijn kinderen kunnen nog niet eens helpen bij mijn levensonderhoud. Ook in die hele concrete, financiële, praktische, huishoudelijke zin van het woord wordt deze vrouw in de ellende gedompeld. En om misverstand weg te nemen, de schuld die deze man gemaakt heeft, die moet je niet zoeken in een risicovol leven, in een roekeloos gedrag. Moet je eens opletten hoe dat in het eerste vers staat. U weet dat uw knecht, dat voorop trouwens, mijn man, de Heere vreesde, .. En nu is de schuldeiser gekomen. Dus dat vrezen van de Heere wordt direct verbonden met die schuldeiser. Dus dat die man schulden heeft gemaakt, heeft alles te maken met het vrezen en het dienen van God. Kan ook. Dat het dienen van God je in de schuld brengt. Sommige verklaarders, en dat is vanuit dit oogpunt ook wel te begrijpen, die denken aan de profetenzoon Obadja. Obadja, weet je wel, die hofmeester bij Agab. Wat deed hij? Nou, je kon daar geen publieke profeet zijn. En hij verborg 2 groepen van 50 profeten in Spelonk. Die ging hij elke dag eten geven. Weet je wat dat kost? Elke dag 100 mannen eten en drinken geven. Nou, is het dan onvoorstelbaar dat je in de schulden komt? Voor de zaak en de naam van de Heere en het koninkrijk van God. En er mochten geen armen zijn in Israël. We hebben gezongen, Psalm 146, dat de Heere zo'n hart heeft voor de weduwe en de wees. En daarom had hij allerlei wetten gegeven in Israël om het juist voor die armen op te nemen. Als je boer was bijvoorbeeld en je haalde de oogst binnen, dan liet je een hoek van het land staan, opdat die armen daar de aren konden oprapen. En zo in leven konden blijven. Blijkbaar functioneerde dat in Israël niet. Als je God verlaat, dan gaat ook met die wetten van God, gaat het verkeerd. En dan raak je ook in sociale zin in allerlei ellende gedompeld. Dat was toen zo, dat is vandaag ook zo. Dan zijn juist de armen en de weerlozen en de kwetsbaren de dupe van. Kijk, als iedereen nou een hart had voor de arme naaste, dan zou hij wel in de nood en de zorg van deze vrouw voorzien zijn. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Dat is trouwens ook vandaag zo, hè? Weet je wat de ware godsdienst is? We kunnen het eens aan Jacobus vragen. Jacobus, wat is de echte christelijke godsdienst? Wat zou u zeggen? Weet je wat Jacobus zegt? Jacobus 1 vers 27, hij zegt, de ware godsdienst voor God en mensen is weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Had je dat gedacht? Is dat trouwens je praktijk? Weduwen bezoeken? Dat is belangeloos werk, hè? Daar word je niet beter van, krijg je nooit terug, kun je geen naam mee maken. Dat is alleen maar geven. Dat is liefde. Die zichzelf niet zoekt, maar die zichzelf geeft. Dat is de kracht van de godzaligheid. Wie lief heeft, die is uit God geboren. Want God is liefde. Godzaligheid is niet alleen privé, hè, maar dat richt zich ook op je medemens. En juist op die zwakke medemens. Weduwen bezoeken in hun verdrukking. Deze vrouw, grote financiële noden. Zorgen om in het levensonderhoud van zichzelf en van haar kinderen te voorzien. Onmogelijk. En wat moeten dan haar kinderen denken? Weet je wat erg is? Als je een vader hebt die een atheïst is. Dat is erg. Weet je wat nog erger is? Als je erachter komt dat je vader een huichelaar blijkt te zijn. Hij kan wel heel mooi christelijk praten, maar in zijn hart houdt hij God ver bij zich vandaan. Weet je wat nog erger is? Als je weet, mijn vader is oprecht en die dient Heer en die heeft Heer hartelijk lief. En je hebt het gevoel dat God hem aan zijn lot overlaat. En dat zijn gebeden niet worden verhoord. Wat moeten mijn kinderen van u denken, heren? Wat moeten die andere profetenzonen op deze campus van u denken? En wat moeten de Baal-dienaars in deze tijd van verval van u dienen? Dat u geen raad weet met mijn nood en mijn zorg? En dan gaat het niet alleen om de persoonlijke bekommernis van deze vrouw. Die mag er ook zijn en die heeft ook een plaats. Maar dan gaat het ook om de naam en de zaak van God. Die is in het geding. Heere, wat zult gij met uw grote naam doen? Is dat geen nood? Dat het woord van God in nood komt. En de belofte van God klem lijken te lopen. Dat die belofte van God als een herfstblad zijn dat zomaar doelloos naar beneden dwarrelt. En waar geen kracht in blijkt te zitten. Heb je daar wel eens iets mee te maken gehad? Is dat wel eens je zorg geweest om het woord van God en de waarachtigheid van God en de publieke naam en eer en glorie van God? Of gaat het je helemaal niet te ratten? Als jij het maar goed hebt. Als jouw kostje maar gekocht is. Of heb je daar een hart voor, Heere? Uw naam worden geheiligd. Misschien herken je wel de nood van deze vrouw. Van deze weduwe. Als je zelf weduwe bent. Hè? Dan kun je één op één vereenzelvigen met deze weduwe. Geen man. 60% van de kerkverlaters, dat zijn mensen, die jongeren, dus die geen vader hebben. Die zonder vader opgroeien. Het is nogal van belang dat er een vader is in het gezin om geestelijk leiding te geven. En blijkbaar is het ontbreken van een vader een belangrijk middel dat jongeren van het woord van God vervreemden. De kerk vaarwel zeggen. Zo kun je met deze moeder vereenzelvigen. Je kent de nood van het weduwe zijn en het eenzaam zijn en dat onherroepelijke ervan. Als andere mensen denken dat je er al lang aan gewend moet zijn, dan schrijnt de eenzaamheid van binnen. En weet je wat ook kan? Dat je weduwe bent terwijl je nog getrouwd bent. Dat je zo alleen voelt. Ook al heb je aan de buitenkant een goedlopend huwelijk. Maar het is inderdaad maar buitenkant. Het is heel formeel. En je leeft je eigen leventje. En je leeft langs elkaar heen. En er is niet een echt contact van hart tot hart. En je deelt in wezen je leven niet met elkaar. Misschien je aardse leven al geen eens. Laat staan de dingen van het koninkrijk van God. En dat is toch de bedoeling van het huwelijk. Dat je elkaar bijstaat in de dingen van het aardse en de dingen van het eeuwige leven. En misschien heb je ook wel zo'n zorg over je kinderen, dat ze tot slaaf zijn. Dan gaat het niet over jouw kinderen die van de vroege morgen tot de late avond in zo'n donkere fabriek in Bangladesh knopen aanzetten. En goedkope kleren in Nederlandse winkels. Maar je ziet welke games je zoon helemaal in beslag nemen. En je bent erachter gekomen dat hij aan porno verslaafd is. Of je weet dat hij de drankles niet kan laten staan. Of je ziet hoe de geldgierigheid hem in zijn greep gekregen heeft. Dat hij maar één ambitie heeft om rijk te worden in zijn leven. Is dat geen nood? Of je wordt erdoor bezwaard, hè, dat je zegt, wat stelt mijn moederschap eigenlijk voor? In deze wereld heeft het geen naam en geen betekenis. Je voelt je eronder gedrukt gaan. Elke dag maar weer het huishoudelijke werk doen. Of je bent zwanger met alle verschijnselen daarvan en alles wat dat van je lichaam vraagt en je lichaam afbreekt. En offers kost. En wat doe je het eigenlijk voor? Heeft het wel zin? Heeft het wel betekenis? En dat weduwe zijn mag je ook in geestelijke zin verstaan. Hè? De weduwe is in de Bijbel een beeld van de kerk. 100 jaar geleden zei Abraham Kuyper, de kerk is een soort kazerne. Er komen sterke, stoere soldaten op zondag en die worden dan gevoed en dan krijgen ze weer nieuwe kracht en dan gaan ze weer de wereld in om die voor koning Jezus te veroveren. Want dat is een beetje te parmantig, hè? Waarom kom je naar de kerk? Toch omdat je constant in nood bent. En omdat je elke week weer nieuwe troost nodig hebt. Dat je een bezwaard en verslagen hart hebt. De kerk is geen kazerne van stoere soldaten, maar de kerk is een hospitaal waar je levenslang aan verbonden bent. En verpleegd wordt, en verzorgd wordt. De kerk is de gestalte van de weduwe. Weerloos en hulpeloos. Eenzaam, innerlijk verdriet en een leegte. Bent u zo weduwe ook? Dat je de nood van de kerk gevoelt? Dat je voelt hoe weerloos de kerk is? De kerk in je gezin en de kerk in deze plaatselijke gemeente? En het koninkrijk van God in je eigen hart? Misschien ben je ook wel verslaafd. En misschien zijn er wel zonden waar je niet tegen opgewassen bent. Misschien ben je al 37 keer in diezelfde concrete zonde gestruikeld. En je had het ernstige voornemen om nooit meer in die zonde te vallen. Maar toen je het goede wilde doen, toen was het kwade zo dichtbij. En de zonde bleek sterker dan jij. En de schuldheer heeft aangeklopt. De wet van God die confronteerde je met je schuld bij God. En je voelde, ik sta schuldig aan het eerste gebod. Geen andere goden voor het aangezicht van God. En waar heb je vertrouwen op gesteld? Wat had de liefde van je hart? Waar ben je vanmorgen mee wakker geworden? En is er iets in je leven waar niet dat dikke ego achter zit? Heb je ooit God echt puur bedoeld? Of draaide alles uiteindelijk om jezelf en je eigen belangetjes? We hebben het alleen nog maar over het eerste gebod, hè? Is dat wel eens echt binnengekomen in je hart, in je leven, dat je in de ontmoeting met God ziet welk een afgodendienaar je bent? En dat je hem niet de glorie en de aanbidding en het vertrouwen en de liefde geeft die hij waard is. En God zegt niet, nou ja, dat is dan zo. Hij zegt, betaal mij wat u schuldig bent. En het dringt tot je door, hè. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. En je hart is een schuldverslagen hart. De schuld weer binnengekomen in je leven. Wat moet je dan doen? Wat doet deze vrouw? Elisa, die is op rondreis, hè, die gaat regelmatig naar Gilgal en naar Bethel en naar Jericho, waar die profetenscholen zijn. En hij komt weer op de campus en zij gaat naar hem toe. En het hoofdstuk begon ermee, zij riep tot de profeet Elisa. Voel je iets van die intensiteit, hè? Ze kon niet terecht in de tabernakeldienst in Silo en zo. Dat was allemaal in verval. De priesters en de levieten die vertegenwoordigden niet het woord van God. Maar de Heer had buitengewone orde, op een buitengewone manier gezorgd voor profeten. Elia bijvoorbeeld en nu de opvolger Elisa. Die waren de vertegenwoordigers van God, die waren de mond van God. En daar moet ze heen. O Heere, waar dan heen tot u alleen. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Stort voor mij uit uw ganse hart. Is dat al een geweldige troost? Als je een emmer vol zorgen en bezwaren hebt. En je mag die hele emmer leeg kiepen voor de Heere. En je brengt je zorgen bij hem. En je laat ze ook bij hem. En te midden van de zorgen ben je van zorg ontslagen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt. Al begrijp je God niet, hij begrijpt jou wel. Al snap je er helemaal niets van, maar je ziet zijn vriendelijk aangezicht dat vrolijkheid heeft en licht en ten troost wordt verspreid. In de smarten. En in die grootste smarten blijft je ziel in de Heere gerust. Die profeten, die mag je zien als vertegenwoordigers van God, zei ik. En daarmee zijn ze een heenwijzing naar die hoogste profeet en leraar. Die ons de wil van God tot zaligheid volkomen heeft geopenbaard. En dat volledig heeft uitgesproken. Daar gaat ze heen. En wat is het antwoord van Elisa? Je moet weten, Elisa die komt net terug van van het slagveld. Een strijd tussen het rijk van de 10 stammen en de Moabieten. Elisa die stond in contact met de koning. En zou je kunnen voorstellen dat hij een beetje hooghartig tegen die weduwvrouw zegt. Ja, weduwvrouw, ja, het is wel aardig dat je nou naar mij komt. Maar je moet je voorstellen dat ik met politieke dingen, dat ik daarin in betrokken ben. En ik zou het best wel willen hoor, maar ik kan me eigenlijk niet bezighouden met die privézorgen en bezwaren van u. Daar ben ik ietsje te belangrijk voor. Nou, je proeft bij Elisa niets van die hooghartige gezindheid. Hè? Hij is nederig van hart, zoals zijn grote meester. En heeft een hart voor deze eenvoudige weduwvrouw. Hij is ook niet zo ambtsdrager die vrouw op een goedkope manier afscheept. Van bid er maar veel om hoor, sterkte. En dat hij zich omdraait en dat hij wegloopt. Hij zegt ook niet laten wij een collecteactie gaan houden bij die andere profeten. Misschien kunnen we dan de schuld betalen. Nee, dat is het antwoord van Elisa. Het eerste antwoord wat op het hart van Elisa is, is dit. Wat kan ik voor u doen? Wat zou u nou echt willen dat ik voor u zou doen? En als dit het woord is van de allerhoogste profeet en leraar, dan is dit niet alleen maar een geschiedenis uit een ver verleden waar je nog wat lesjes uit kunt trekken. Maar dan is het woord van de levende Jezus van morgen hier in deze kerk. Wat zou je nou echt willen dat ik voor je doe? Wat kan ik voor jou doen, jongen? Wat kan ik voor u doen, moeder? Wat kan ik voor u doen, oude grijzaard? Hebt u het antwoord al klaar? Of denkt u, nou, moet ik eens heel erg over nadenken, wat de Heer Jezus nou voor mij kan doen? Kijk, je kunt op twee manieren naar de kerk gaan. Je kunt naar de kerk gaan dat je gewoon denkt, ja, het is weer zondagmorgen en we zorgen dat we op tijd in de kerk zijn en we gaan dus luisteren wat die dominee te zeggen heeft. Dan zit je zo een beetje afwachtend, achterover geleund, te luisteren naar die boodschap van het woord en dan kom je thuis en heb je er weer een oordeel over. Maar je kunt ook de hele week toeleven naar de zondag. Zoals iemand die naar de supermarkt gaat, hè, daar ga je bewust naartoe. Heb je in je hoofd op een papiertje, weet je wat je nodig hebt. Dan weet je, ik heb brood nodig. En ik heb bonen nodig. En ik heb boter nodig. En zou je niet zo naar het huis van God mogen gaan? Naar die markt, geen supermarkt, maar of supermarkt met een hoofdletter. De markt van de vrije genade van God. Wat is je concrete nood? Wat zou de Heer Jezus voor je kunnen doen? Ben je een afgodendienaar waar we het zo even over hadden? Of heb je wrok in je hart? Of ben je zo gierig? Of de oppervlakkigheid waarmee je te worstelen hebt? Die diep gewortelde gezindheid van wantrouwen tegenover God. Als je weet wat je noden zijn en dan kom je concreet naar het huis van de Heere. En als hij dan tegen je zegt, wat kan ik voor u doen? Dan hoef je niet lang na te denken, heb je het antwoord eigenlijk al gegeven? Wat kan ik voor u doen? Dat is de boodschap van de Heer Jezus Christus. Dat is de vraag van uw hart, aan uw hart. En uw hart, jouw hart, mijn hart, mag daar nu een antwoord op geven. Wat ontbreekt u? Zeg het maar. En dat kan alleen maar concreet zijn, hè? Zo concreet mogelijk. Wat is uw nood? Uw geestelijke nood? En in één adem zegt Elisa erbij, wat hebt u nog in huis? Dat hoort bij elkaar. Aan de ene kant biedt hij zichzelf aan en tegelijkertijd moet je laten zien hoe het erbij staat. Nou, deze vrouw die heeft niet veel in huis. Een heel klein flesje, de grondtekst zegt het ook, het is een soort parfumflesje zoals wij dat hebben in de badkamer of zo. En dat is een flesje met olie. Die olie zal wel gebruikt zijn om het lichaam van haar man te zalven en te oliën. Ze het herinnert aan de dood. Er zit geen verwachting in, hè? Dat spreekt alleen maar van de dood. Dat heeft zij te vertellen. Dat heb ik in huis. Heeft Elisa dan aanknopingspunten? Nee, hij komt van een hele andere kant. Weet je wat hij zegt? Weet u wat u moet doen, vrouw? U moet de hele campus afgaan. En bij al die huisjes van de profeten, zonen, bij al die theologiestudenten vraagt u om potten en pannen en schalen en kruiken. En jerrycans in onze termen. En zorg dat u er niet weinig hebt. En dan doet u de deur op slot. Er hoeven geen pottenkijkers bij, de wonderen van God. Uw twee zonen moeten er wel bij zijn. Begrijp je wel, hè? Als die twee zonen niet zien wat de daden van God zijn en nooit horen van de daden van God, ja, dan vervreemden ze zomaar van God. Die zonen van u moeten er met hun hoofd bovenop staan. Je moet er getuige van zijn. En als u een toepassing maakt, hè, dan hebt u de toepassing al gemaakt. Vertel maar wat de dienst op zondag met u doet aan uw kinderen. En vertel maar wat u in de gebeden ontmoet van God aan uw kinderen. En vertel maar wat het avondmaal voor u betekent. En vertel maar wat de Heere gedaan heeft toen hij gebeden verhoorde. Dat zijn de middelen die God bij uitstek gebruikt om zijn verbond van kind tot kind te bevestigen. De woorden van God inscherpen in de harten van je kinderen. En laat ze bovenop staan met hun neus. En laat ze er helemaal getuigen van zijn wat de Heer doet. Nou, dat zegt de Heer ook vanmorgen tegen u. Lege vaten en lege schalen en kannen en kruiken, die zijn welkom bij mij. En zorg dat u er niet weinig hebt. Wat is het antwoord? Uw antwoord bedoel ik? Jouw antwoord? Je zou een beetje sceptisch kunnen zijn, hè? Wonderen. Wonderen zijn de wereld wel uit, toch? Vroeger geloofden ze in wonderen als het onweerde, dan zei men dat is de stem van God. Maar wij weten inmiddels wel beter. Het is gewoon een elektrische ontlading, niet meer en niet minder. Een Nigeriaan die zal bidden als die de weg niet weet. Ja, wij zijn zo verstandig dat we Google Maps inschakelen en je komt precies op je bestemming. Zo deed ik het ook vanmorgen om hier te komen. Hebben wij God nog nodig? God verdween uit Jorwert, God verdween uit de samenleving. En dan knaagt hij ook aan de kerk. Zonder God redden we het toch ook wel aardig? Heb je God nou echt nodig? Wonderen? Een God die handelt en een God die spreekt. Ja, al die scheurkalenderverhaaltjes met die happy ends, is dat niet te goedkoop? Hoeveel weduwvrouwen in Iran vandaag maken geen wonderen mee? Ze worden wel omgebracht. Wat kunnen we met al die wonderverhalen? Het kan zomaar een tegenwerping zijn, hè? En misschien hebt u helemaal niet zoveel lege vaten. U kijkt eens in uw huis rond en er staan heel wat vaten, meer dan deze vrouw. En ze zijn ook nog wel een beetje gevuld. Natuurlijk, u hebt geen 10 voor uw christenleven, maar een 6-minnetje toch wel. U zegt toch uw gebeden op en u bent wel religieus van gevoel. En een mooie psalm of een ander lied, dat kan je wel eens raken en ontroeren. En je voelt toch ook wel dat het waar is wat er verkondigd wordt. Zou je niet op weg zijn naar de hemel? Een beetje meer kan het wel, een beetje dieper kan het wel, maar ben je nou echt leeg? Ben je nou echt hulpeloos? Weet je dat het grootste probleem is en de grootste hinderpaal naar de zaligheid? Dat je toch nog wat op zak hebt. Dat je rijk bent. En verrijkt bent. En niet gans hulpeloos tot hem de toevlucht neemt. Armen, hè, die worden met goederen vervuld. Maar als je wat op zak hebt, dan kan de Heer eigenlijk niks aan je kwijt. En juist als je niks op zak hebt, dan zou je het bezwaar van morgen kunnen hebben. Ja, maar de Heer mij voorzien. Zo'n schurk, zo'n gemeenerik, zo'n huichelaar. Zo'n vijand van God als ik ben. Ik durf mijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Ik durf hem om niet één ding te vragen, niet één leeg vat voor te zetten. En weet u wat de Heilige Geest doet? Weet u dat? Met al die jammers en al die bezwaren. Voor het eerst en opnieuw in je leven. Hij schrijft die woorden van die hoogste profeet in je ziel. Wat kan ik voor u doen? En er blijven misschien wel 1000 twijfels en aarzelingen. Maar die ene stem van de Heer Jezus, die is onuitwisbaar in je ziel geschreven. En die dringt zich op en die schittert. En die krijgt kracht en glans. En die overwint je. En dan ga je echt wel lege vaten voor hem neerzetten. Zoals deze vrouw. Haar zonen zullen ook wel gezegd hebben: moeder, waar ben je nou mee bezig? Overal potten en schalen vandaan halen en het hele huis puilt er vanuit. En toen ze het verhaal vertelde wat Elisa tegen haar verteld had, zullen ze misschien een beetje met hun wenkbrauwen gefronst hebben. Maar moeder, ja, geloof je dat nou allemaal? En ze heeft getuigd, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Ze is doorgegaan. Ze wilde nog meer schalen, nog meer potten en kruiken. Hoe meer kruiken, hoe meer leegte, hoe meer nood van uw kant. Dat is de prediking, hè, van de lege schalen. Hoeveel lege schalen zou u hebben? En tegelijkertijd dat je ze neerzet, dat is een teken van de verwachting die je hebt van de levende God. Lege kruiken, potten, schalen. Je verzamelt ze en je sluit de deur. En je zet die lege schalen voor de Heer neer. Nou ja, die lege schaal van je weduwschap. Als de Heer op zoveel manieren in de Bijbel heeft gezegd dat hij een man is van de weduwen. Bijzondere belofte voor de weduwen. Oh, dan mag je die nood en die smart en die eenzaamheid en al die vragen daaromheen bij hem brengen. En die lege schaal voor hem neerzetten. Omdat hij zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook als je het allerminst verwacht. En er hoort die hele concrete financiële nood ook bij.
Huwelijksformulier heeft het zo mooi verwoord, hè? Dat je je gezin met God en met eer onderhoudt. Als het je nood is, hè, je verlegenheid, Heere, wat zult u met uw grote naam doen? Wat moeten mijn onkerkelijke buren wel van u denken? O, zet dat lege vat toch voor hem neer, omdat hij het vervult. Wat hij machtig is te doen boven bidden en denken. Nou, zegt Paulus, dat heb je nog niet goed gezegd, hè? Overvloedig boven bidden en denken. Heb je het nog niet gezegd? Meer dan overvloedig boven alles wat wij bidden of denken. En dan zit Paulus in de gevangenis. Heeft hij toch zulke rijke, ruime gedachten van zijn God en Heere. En jubelt hij het uit, hè, dat hij een hoorder is der gebeden. En dat je nooit te veel van hem kunt verwachten. Ja, en die kinderen van jou, en die slavendienst van hen. En die machten die zich meester maken van je nageslacht. Als de Heer tegen jou gezegd heeft, ik ben uw God en de God van uw zaad na u in hun geslachten. Ga je dan niet die lege schaal voor hem neerzetten? Geslachten, hè? Niet alleen je eigen generatie en de kinderen die in je huis zijn. Maar dan ga je er al voor bidden dat ze later misschien gaan trouwen en ook kinderen krijgen. Dat tot in dat laatste nageslacht God zijn verbond gaat bevestigen. En dat ze zich van kind tot kind aan hem zullen gewennen. En je eigen moederschap. Zet je dat lege vat niet voor hem neer? Omdat de Heer daar ook een bijzondere belofte voor gaf, toch? U zult zalig worden in kinderen te baren, zo u blijft in geloof en liefde met matigheid. De engelen die kijken hun ogen uit wanneer u in de kleine dingetjes van het leven, die dingen die geen naam hebben in de samenleving, getrouw bent. Dat is echte nederigheid. Het is geen kunst om in grote dingen trouw te zijn, maar in de kleine dingetjes getrouw te zijn. En hem daarin te dienen, met blijdschap. Wat een grote genade om in die kleine dingen op de Heere te zien. En voor zijn aangezicht te wandelen. En te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En die machten die zich in je eigen leven meester van je hebben gemaakt. Ik denk aan die vriend van mij die was verslaafd aan roken. En had ook van alles geprobeerd en die therapie en dat voornemen. En dan ging het een tijdje weer goed en dan viel hij toch weer terug. En toen kwam hij bij een hele wijze vriend van hem en die zei, christelijk, pedagogisch tegen hem, jouw God kan jou daar zeker niet van verlossen. En dat haakte van binnen. Hè? Mijn God, zou die niet opgewassen zijn tegen die slavernij in mijn leven? Dat duldt uw glorie niet. En indien gij iets zult begeren tot mijn glorie in mijn naam, ik zal het doen. En de Heer deed het. En hij was machtig om meer dan overvloedig te doen boven bidden en denken. Nou, wat is uw verslaving? Wat is de macht die jou in zijn greep heeft? Misschien wel die ongelovigheid, hè? Die diep gewortelde onbekeerlijkheid van binnen. Dat je er niet echt aan wilt. Dat God je vervloekt. Of dat God je als een vervloekte zegent. En dat hij zeer gewillig is om jou als een zondaar te ontvangen. En voor de duizendste keer te ontvangen. Daar kan God toch niet aan beginnen. Om ontrouw voor 1000 keer van harte te vergeven. En je hart is bezwaard. En je hart is zo verslagen. En je zet die lege schaal van je ontrouw en je ongelovigheid en je wantrouwen voor hem neer. Hebt u nog meer noden? Misschien hebt u geen lege vaten. Misschien was u zo rijk en verrijkt. Zet je dat vat dan toch ook voor hem neer. Dat je geen berouw hebt. Geen verbrokenheid hebt. Dat je een stenen hart hebt. Een leeg vat met een stenen hart zet je voor hem neer. Opdat hij van dat stenen hart een vlezen hart maakt. Hij kan dat blijkbaar. Hij wil dat ook. Anders belooft hij niet. En hij doet het uit pure gunst en uit pure genade. Dat is onze God. Dat is de God van Elisa en de God van deze weduwvrouw. De God die zich vanmorgen hier in deze gemeente openbaart en tot u spreekt. Dat ben ik. Wat kan ik voor jou doen? En zorg dat u veel lege vaten hebt, hè. Of misschien voel je beschroomd, juist om nog een leeg vat extra neer te zetten. En nog een leeg vat extra neer te zetten. Om nog meer van hem te vragen. De Heer ziet je aankomen. Je kunt toch niet blijven vragen en blijven vragen. Ja, dat kun je wel doen. Dat mag ook. Dat moet ook. Zet al die lege vaten maar voor hem neer. En zorg dat u er niet weinig hebt. Waar bid je eigenlijk voor? Hier in de gemeente. Dat de Heer nog eens één iemand bekeert. Denk aan die collega van Spurgeon. Ook een dominee. Preekte de wet, het evangelie, het werk van de Heilige Geest. Niks op aan te merken. En hij zag eigenlijk geen vrucht. En hij klaagde zijn nood bij Spurgeon. En hij zei, ik preek de wet en ik preek het evangelie en ik preek het werk van de Heilige Geest. Maar ik zie eigenlijk geen vrucht. En ik bid toch altijd of de Heer er nog eens eentje bekeren zal. Weet je wat Spurgeon zei? Dat is nou juist het probleem, man. Je moet niet bidden dat de Heer er eentje bekeert. Maar dat hij die hele gemeente van jou onderdompelt in de stromen van de Geest. Dan ben je niet argwanend als er 10 tot bekering komen, hè? En dan denk je niet als er 30 tot geloof komen. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Weet je wat Paulus zei? Ik noemde die tekst uit Efeze 3. Maar je kunt ook die tekst noemen uit Filippenzen 4. Hè? Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid in Christus. Dat is onze God. Dat is die God die vanmorgen tegen jou zegt. Wat kan ik voor u doen? Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Deze vrouw heeft de deuren gesloten, hè? De andere hoefde er niet bij te zijn, haar kinderen moesten er wel bij zijn. De ene moest de schalen wegzetten en de andere moest ze aanreiken. Geef mij het vat maar, jongen. En hij hield het vast. En dat kleine kruikje met die kleine opening. Wat tijden duurt voordat dat leeggestroomd is. En dat vat dat 30 keer zo groot is. Werd omgekeerd. En dan al die vaten. Wat zal dat een tijd geduurd hebben? Urenlang. Om ze allemaal te vullen. Hier heb je een vat, jongen. En aan de andere jongen, tegen de andere jongen. Geef mij weer eens een nieuw vat aan. En dan zegt de jongen, maar moeder, er is geen vat meer. Toen hield de olie op. Dus niet andersom, hè? Dat de olie ophield en dat ze dachten, nou dan gaan we maar geen vaten meer bijzetten. Nee, het gebrek lag niet bij de olie, bij dat kleine kruikje. Maar dat gebrek lag bij meer lege vaten. Het laatste vat was niet slechts half vol of zo. Nee, het is helemaal tot de rand toe vol gestroomd. En toen er niet meer lege vaten waren, ja, toen kon de Heer niet meer kwijt. En toen hield de stroom van Gods genade op. Dat is onze God. Een volmakende God, hè? Zo heb je hem toch leren kennen. Armen heeft hij met goederen vol gemaakt. En dan ben je ook vol van God. Hè? Wie is een God als gij, zo groot van macht en zo gretig van genade en ontferming? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En u bent waard te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding. Ook al doet u het anders dan ik me had voorgesteld. Paulus die dacht, ik zal de Heer ook bidden. Dat hij die vreselijke engel van de duivel wegneemt die mij met zijn vuisten beukt. Wie zou dat niet willen, daarvan verlost worden? Dan kun je veel beter christen zijn, dan kun je veel beter preken, dan heb je veel meer mogelijkheden om de Heer te dienen. En de Heer zei tegen Paulus, ik hoor jouw gebed. Boven jouw bidden, boven jouw verwachtingen. Die engel van de duivel die blijft jou beuken met zijn vuistslagen. Maar mijn genade is echt wel genoeg. En mijn opstandingskracht wordt niet volbracht als jij je een beetje sterker voelt. En als jij geen last meer hebt van de aanvechtingen. Maar die wordt in jouw zwakheid volbracht. En als jij zwak bent, dan ben je zo machtig in de Heere. Wie roemt die roemen in de Heere alleen? Is je opgevallen dat deze vrouw veel meer krijgt dan ze schuld had? Dat bleef over, hè? Ze kon al die olie verkopen en de schuld hier voldoen. En ze hield over om zelf en haar kinderen in het levensonderhoud te voorzien. Zo gaat het toch in het Koninkrijk van God. Als u de schuld verliest aan de Heer, krijgt u de gerechtigheid van de Heer Jezus terug. En die is oneindig. En straks gaat u sterven en dan geeft u een sterfelijk, vergankelijk lichaam aan de Heer. En wat krijgt u terug? Een verheerlijk lichaam. Onvergankelijk lichaam, wordt gezaaid in oneer en opgewekt in glorie, met de glorie van het lichaam van Christus. U hoorde bij de eerste Adam die kon struikelen, maar u krijgt die laatste Adam terug, in wie u meer bent dan een overwinnaar. Dat is het evangelie. Staat nog iets in de weg om die lege kruiken en vaten maar voor hem neer te zetten? Maak dat je er niet weinig hebt. Nog één opmerking. Deze boodschap heeft ook een heel groot gevaar. Wat is het gevaar van deze boodschap? Nou, dat u zegt, wat een rijk evangelie. En u gaat over tot de orde van de dag. En u zet geen lege vaten neer. En u ontvangt niet uit die volheid van dat kruikje Jezus Christus, die dode Jezus aan het kruis. Genade voor genade. En je gaat langs Jezus heen. Terwijl Jezus hier aanwezig is. Naar de buitenste duisternis. Je bent tot de hemel toe verhoogd. En je wordt tot de hel toe neergestoten. Dat is niet een mededeling. Maar het is een appel. Een laatste indringende appel. Een bede van Jezus zelf. Wij bidden u. Van Christus wegen. Laat u heden met God verzoenen. Amen.
Zullen we samen zingen op Psalm 81, het 12e vers, opent uw mond.